Hallo, ik ben Matthias Nouye en dit is de SEO Belgisch podcast. In deze podcast ga ik regelmatig in gesprek met Belgische SEO-specialisten. Vraag ik naar hun mening over de laatste SEO-nieuwtjes, de laatste Google-updates, of wil ik natuurlijk te weten komen wat hun tactieken en strategieën zijn om meer zichtbaarheid te verkrijgen in Google. Ik ben dan ook enorm benieuwd naar onze eerste gast, Jan Karels. De SEO-specialist bij Visio, iemand die enorm veel weet over technische SEO en echt alle ontwikkelingen op de voet volgt. Er is geen enkele post van John Miller of Gary Els die hij niet gezien heeft, geanalyseerd en gecheckt heeft op een eigen website of toch wat testjes er rond gedaan heeft. Vandaag ga ik het met hem hebben over de laatste ontwikkeling rond chatbots in Google en Bing. Daar is heel veel rond gebeurd de afgelopen weken. De Yandex-leak is ook een groot onderwerp die we gaan bespreken. En als laatste vragen we ons af waarom Bing in godsnaam wint. Nu terug SEO-specialisten vraagt om die last mode in XML sitemaps te gaan updaten. Dus blijf zeker luisteren, want het wordt heel interessant. Hallo Jan.
Hallo, dag Matthias.
Welkom bij deze eerste aflevering. Ik denk een hele eer voor mij sowieso om jou hier ook bij te hebben. Een heel goede vriend. En ik denk dat we een heleboel te vertellen hebben, maar dat we eerst even, en zeker de luisteraars, willen horen van... Wie is Jan Karels?
Ja, alleszins, voor mij is het ook een eer om hier te mogen bij zijn. En het is het ideale moment, want er is veel gebeurd. Maar ja, wie ben ik? Ik ben een Belgie. Ik ben van het leuke West-Vlaanderen. Zoals vele luisteraars misschien, een SEO-specialist. Die vooral op technisch vlak focust, maar ook heel veel rond content te werk gaat. Dat is zo'n beetje...
En hoe is het voor jou begonnen in het SEO-verhaal? Dat is altijd heel interessant om te horen hoe mensen eigenlijk uiteindelijk in de SEO-sector terechtkwamen.
Ja, ik vind het ook altijd interessant om te horen van andere mensen. Voor mij is dat iets dat nog tijdens de studies eigenlijk gestart is. Het is misschien ook geen uniek verhaal, maar... Wij waren gestart met een klein bedrijfje dat een kleine website had, een kleine activiteit. En zoals velen merkten wij na verloop van tijd dat we eigenlijk wel een website hadden, maar dat die website slecht vindbaar was in Google. En op dat moment was er nog geen sprake van SEO. Ik wist zelfs niet wat die drie letters betekenden. Maar ik was gefrustreerd en heb dan jaren bezig geweest om te zoeken wat ik moest doen om die site hoger in Google te krijgen. En van daaruit is eigenlijk de interesse en de passie begonnen. Ik heb dan natuurlijk wel mij ingelezen over SEO, maar dat was natuurlijk, dat blijft dan wat theoretisch natuurlijk. En dat is geëvolueerd naar tijdens de studies aan de UNIF een masterproef over SEO. Het bleef zeer theoretisch van aard natuurlijk, maar ik wist wel een paar tricks dat ik kon toepassen en dat had wel wat oppervlakkige resultaten. Wat heeft eigenlijk echt geduurd totdat ik wist van ik wil meer met SEO gaan doen, ik wil daar mijn job van gaan maken. Dat ik eigenlijk de Moz Beginner's Guide to SEO had gelezen.
Iedereen start daar, hè?
Dat is... Heel erg veel lectuur gelezen en ook gemerkt dat er heel veel verouderde lectuur op het internet staat. Maar dan mijn eerste job gestart in een Brugge SEO agency, Wiseo, misschien bekend voor sommigen. En ondertussen werk ik daar 4 jaar. Ik heb daar heel veel van jou geleerd, Matthias. Echt letterlijk mijn stijl geleerd van Matthias Nouye. En in feite is dat een beetje hoe dat gebeurd is. Geleerd eigenlijk heel veel on the job. En hoewel dat je denkt dat je al 4 jaar met SEO bezig bent, doordat je daar heel veel rond opzoekt en leest, is dat totaal niet hetzelfde als dat je dat plots in de praktijk moet doen en dat je effectief... conferenties gaat doen, gelijk Brighton SEO, waar je heel veel praktische kennis op doet. Inlezen, dingen testen uiteraard. Je probeert dingen, je redesignt je website, je schrijft teksten. Je structureert dat beter.
Ze zeggen toch ook heel vaak van elke goede SEO-specialist heeft meestal wel een eigen website waarbij ze dingen uitproberen.
Klopt. Het is niet alleen leuk om dat uit te proberen op een eigen website, maar je gaat het ook echt wel maar leren en conclusies kunnen trekken door een side project te hebben, eigenlijk. Hè.
Zonder dat er enig gevaar is dat een groot bedrijf veel klanten verliest omdat je per ongeluk iets gefuckt hebt.
Ik kan me heel wat klanten voor de geest halen, van waar dat wij voor werken, die het niet kunnen veroorloven om verbrand te worden doordat wij even een testje wouden doen. Dus inderdaad, ja, het beste dat je kunt doen om SEO te leren, is natuurlijk een eigen website starten, een eigen ideetje creëren. Zet daar een WordPress op, kost u amper iets. Gewoon wat hosting en een domeinnaam. Pak een goedkoop thema of een gratis thema. Doe wat hij wil, maar het is op zich echt heel gemakkelijk om een eigen project te starten.
En daar raad ik ook iedereen aan, denk ik. Want je leert daar ook gewoon enorm veel bij. Je kunt nieuwe dingen eens uitproberen zonder dat je iets kunt gaan upfucken. Dus denk ik voor iedereen een aanrader. Of als je het niet zelf iets kunt opstarten om eventueel een kleine zelfstandige ergens te helpen en zodat je zelf wat dingen snel kunt uittesten. Hè.
Ja, dat is eigenlijk ook een mogelijkheid. Hè. Mm-hmm. Sowieso, ja, gelijk overal zeker learning by doing. En mijn tip zou toch zijn om niet eeuwig te blijven hangen in de theorie. Dat is toch wat ik heb geleerd. Gewoon eraan beginnen.
Ja, dat is waar. We worden ook geen loodgieter door enkel maar boeken te lezen. Hè. Dus we moeten er wel mee verder gaan.
Die quote ga ik onthouden. Oké. Nee, top. Ja. Maar dat is eigenlijk wat dat mij betreft een beetje het carrièrepad.
Oké, cool. Nogmaals, leuk dat je erbij bent. Jan, misschien één grote vraag. Als we afgaan op het nieuws van de afgelopen weken. Is SEO dood of is er nog hoop voor ons?
Oh. Moet ik nu zeggen, no one right answer of it depends? Ik weet het niet goed. Maar kun je daar een antwoord op geven? Ik denk dat het sowieso heel erg lastig gaat worden. Als je die screenshots ziet van wat dat er nu gebeurt rond Bart en ChatGPT, dan kun je eigenlijk niet van de indruk ontdoen dat er toch wat schrik moest zijn bij SEO-specialisten.
Zeker ook bij websites, publishers in het algemeen, denk ik. Als ze zien wat dat de toekomst eventueel kan zijn, dan is er inderdaad wel wat. Allee, ik had toch het gevoel dat ik aan het kijken was naar bepaalde aankondigingen toch wel een keer slikte. Maar misschien voor iedereen die aan het luisteren is, Jan, kun je even een keer een soort van recap geven van de afgelopen maanden, wat dat er allemaal ondertussen heel sterk geëvolueerd is, waar we het precies eigenlijk over hebben?
Ja, de afgelopen maanden. Ja, misschien wel de afgelopen maanden, maar vooral de afgelopen week, jong. De afgelopen maanden heeft iedereen uiteraard, als je tenminste ingelogd geraakt, leren kennen wat dat ChatGPT is. Of ChatGPT. Zeg het zoals hij wil. Maar ja, ChatGPT, als je het echt nog niet weet, is een tool waar je vragen aan kunt stellen op een heel natuurlijke manier. En dat ding geeft je een fantastisch antwoord. Direct hetgeen dat je zoekt, toch in veel gevallen. En het is toch verbluffend dat een AI dat kan. Dat zou je kunnen zeggen, maar ja, dat is de afgelopen maanden gebeurd. Maar dan zagen we dat OpenAI aan het kijken was, ja, hoe kunnen we dat monetizen? Gaan we dat paid maken? Ik dacht dat er een pro-subscriptie was, waar je nu voor betaald. Maar dan werd plots aangekondigd dat Bing ChatGPT had gekocht en dat ging implementeren in haar zoekmachine.
Wel, Microsoft is een van de grote investeerders. Denk ik 10 miljard zoiets investeert in OpenAI. Waardoor dat ze inderdaad wel mee kunnen gebruik maken van
het AI-model. Ja, hij is waarschijnlijk niet volledige aandeelhouder of zo. Ik zou het eigenlijk niet weten.
Ja, inderdaad.
Dat is goed om te weten. Zelfs die notie had ik zelfs nog niet. Maar goed, ja, dat is de afgelopen tijd gebeurd. En hoe zeiden ze het weer? Dat was een Code Red bij Google.
Ja, zelfs de originele founders waren er terug bijgeroepen om mee na te denken over hoe gaan we dit als Google zijnde toch aanpakken of hoe gaan we hier op reageren. Nee, want daar zat wel iedereen op te wachten, denk ik.
Ja, klopt. En inderdaad, heel opvallend, typische antwoord van Google is, we gaan zelf iets bouwen, we gaan het zelf bouwen. Want ze kunnen het natuurlijk niet meer kopen nu, want Microsoft heeft het al gekocht. En dan kregen we de afgelopen week zeker te horen dat toch nog wel een gedrocht van een naam gaat krijgen, die eigen oplossing van Google. Dat noemen we Bard, maar met een D. En niet met een T. Dus, niemand weet ook van waar dat die naam komt, eigenlijk. Maar het zou dus ook binnenin Google gebouwd worden dat je eigenlijk gewoon natuurlijke vragen kunt stellen aan Bard en dat hij u, net zoals ChatGPT, een heel natuurlijk en volledig antwoord geeft op uw vraag.
Binnen Google, want de presentatie die ze gegeven hebben deze week, was het niet echt duidelijk van, is het nu een standalone tool, zoals eigenlijk een ChatGPT, of wordt het echt geïntegreerd in Google? Dat was zo nog niet helemaal duidelijk, vond ik, in die presentatie ook. En het was ook heel fluw, de presentatie, vond ik. Want ze zag ook achterna dat het echt wel door ook investeerders van aandelen in Google echt als heel slecht gezien werd. Hé. Ze zijn meer dan 100 miljard marktwaarde kwijtgeraakt.
Ik wist niet hoeveel dat ze kwijtraakten, maar het bleek dat Bart een foutief antwoord had gegeven op een bepaalde vraag. En dat al direct in de demo of in een ad dat ze...
In een advertentie, ja.
Dat ze deden, ja, dat is natuurlijk wel niet direct positief om die tool te promoten. Dus dat, ik denk dat je dat gerust een flop kunt noemen. Maar om in te gaan op je vraag, ja, ik ben er eigenlijk zelf nog niet helemaal aan uit of dat Bart echt in Google gaat komen en deel van de SERP gaat worden. Of als dat, zoals ik het een beetje bij Bing zie, zo een tapje gaat worden waar je kunt op klikken, bovenaan. En als het natuurlijk een tapje wordt, dan, dan vind ik het toch iets veiliger voor SEO'ers, omdat je effectief moet kiezen om dan in Bart te gaan zoeken. Maar als er effectief gaat gewerkt worden met zo'n beetje het systeem van featured snippets, dat gewoon on the fly erbij komt, kan dat wel dramatisch zijn eigenlijk voor een CTR. Als er een enorm paneel plots boven wat dat er allemaal is, het organische komt te staan.
En het zal ook sterk afhangen natuurlijk van hoe hard pushen zoekmachines die chatmodules. Want inderdaad, een Bing is nog een aparte module. Maar in hun demo was het effectief zo van... Oké, je start misschien met een gewone zoekopdracht. Je krijgt misschien niet helemaal wat je wilt zien. Maar uiteindelijk kun je dan eigenlijk je zoekopdracht verder gaan zetten. Dus wanneer je tab opent, zet je zoekopdracht verder. En dan bouwt die gewoon verder op hetgene wat je eigenlijk in de search gevraagd hebt. Dus stel dat je vraagt van wat is nu de beste TV. En je krijgt niet helemaal wat je wilt. Kun je eigenlijk in de chat vragen van... Oké, maar welke is ideaal voor gamen? Zonder eigenlijk te vermelden van welke tv is ideaal voor gamen. En zo bouw je dan verder. En het is de vraag natuurlijk van hoeveel gebruikers gaan daarmee ingaan. Gaan verder gaan in die chat. En als je natuurlijk in die chat zit, dan is er maar, voor zover dat we zien, heel weinig attributie.
Ja, dat klopt. En om daar nog verder op in te gaan, was er ook niet een beeld dat we gezien hebben. En ik denk dat het de Bing AI was. Dat ze zeiden van ja, het gaat een beetje aanvullend zijn op je gewone search, want we gaan het u aan de rechterkant van je scherm in een paneel tonen. Dat is natuurlijk wel echt zo het idee van oké, we willen dat gebruiken om u verder te helpen. En ja, ik heb maar stukken van die persconferentie van Bart gezien, maar daar leek het precies alsof dat het eigenlijk echt zeker geen sidebar ging zijn, maar dat het echt gewoon een scherm op zichzelf ging zijn. Dat is wel een heel groot verschil. En voor SEO'ers, ik denk dat dat zo'n beetje een bepaalde schrik moet geven.
Ja, want dat is ook de schrik die je omschrijft van ChatGPT. Dus daar hebben we nu niet de schrik van dat het grote publiek, dat onze oma of opa dat gaat beginnen gebruiken. Maar stel dat Google echt wel zo'n chatfunctie pusht, dat wordt gebruikt door miljoenen mensen. Dan is er wel. Dan vrees ik toch wel dat er op informatief vlak, informatieve content, nog maar weinig te rapen zal vallen.
Ja, klopt. En zoals hij zei, er is toch wel iets te zeggen over die attributie voor content creators en voor publishers. Je zegt het ook zelf, ja, als je nu naar een informationele query zoekt, dan plots komt er daar zo een panel op van Bart. En wat dat we zien in Bing is dat ook wel maar magertjes is, die attributie. Er staat daar wel zo, een beetje de Wikipedia-achtige bronvermelding. Gewoon een cijfer. En dan kun je onderaan een blokje zien, learn more. En dan staat er van welke website dat komt. Maar dat is zodanig klein. Als je het antwoord ook direct krijgt, is dat net zoals bij de featured snippets. Je gaat niet meer doorklikken. En bij Bart is het nog erger. Voor zover dat we zien nu, is er zelfs geen attributie. En uiteraard, dat was voer voor discussie en voor serieus veel kritiek op Twitter. Iedereen die ik volg op Twitter reageerde direct met amai, dit vinden we niet kunnen. Ik denk dat Google vooral heel veel content creators gaat verliezen op die manier. Want het gaat uiteindelijk niks meer opbrengen voor die content creators om content te voorzien. En op lange termijn betekent dat Google geen data meer gaat hebben. En Bing. Allee, of minder data gaat hebben om die AI op te trainen. Dus het moet wel hand in hand gaan, hè, natuurlijk.
Ja, en zeker als zoekmachine moet je wel relevante, recente informatie kunnen geven.
Ja, recent. Ja.
Een ChatGPT is gebaseerd op een bepaalde database of een bepaalde bron die zij hebben, die zij dan uitleren. Maar die loopt maar tot ergens 2021. Dus die heeft niet altijd de meest up-to-date informatie. Daar is de kracht wel natuurlijk van dergelijke chatmodule in Bing en Google. Maar ja, de uitdaging wordt attributie en hoe. Ik zie nog maar een DPG-mediagroep of een grote mediagroep. Die gaan dat niet allemaal voor niets willen geven als ze niets in return krijgen, natuurlijk. En er is nu al dergelijke lawsuits in Europa bezig. En ik denk niet dat Google nog heel veel aandurft om vrij buiten de lijntjes te gaan kleuren op dat vlak.
Ja, dat is een beetje de vraag, natuurlijk. Ik stel mij de vraag hoeveel dat die lawsuits Google kosten versus wat dat Google opbrengt. Maar het is wel waar, ja. Het is een serieus probleem voor publishers en voor gewoon website-eigenaren, wat dat daar in feite mee gaat gebeuren. Nu, ja, wat kun je daaraan doen? Is dat misschien echt een vraag die we ons moeten stellen?
Misschien komt er binnenkort wel een nieuwe regel voor in de robot CXT.
Ja, wel, ik heb het ook al zitten bedenken. Maar op dit moment is dat allemaal, hoe zeggen ze dat, koffiedik kijken? Je weet het niet. En ik heb al iemand op Twitter zien reageren met, kijk, dit is mijn voorstel voor de metatags. Je mocht mijn data gebruiken om op te trainen, maar niet om het antwoord op te geven. Je mocht mijn data gebruiken voor niks in de AI, maar wel in gewone web. Het zou wel een goed idee zijn om daar een meta-tag op te plaatsen. De meta-permission, zouden we
dat kunnen doen. De AI-permission tag.
Ik denk dat het... We moeten natuurlijk wel zelf bronvermelding geven. Ik denk dat het het account Dart Autocrat was. Linden of zoiets. Die dat voorgesteld had. Ik vind dat een heel goed idee. Maar dus momenteel weten we dat niet. En dan is de vraag van ja, als je dat totaal niet wilt... Neem even Bing. Wat kun je dan doen? Ja, een no-index zetten op alles, maar dan voor de meta-name is Bing. Of een robots.txt disallow op Bingbot.
In principe zou er een soort van protocol moeten zijn dan tussen zoekmachines. Dat ze altijd, of de AI-tools, dat ze altijd hetzelfde protocol kunnen volgen. Beetje zoals de robots.txt. Ja, dat is iets wat dat gevolgd wordt door de meeste zoekmachines. Ik spreek niet over de meest exotische, maar toch een Google, een Bing, een Yahoo en zo verder. Die volgen dat wel redelijk strikt. Dus eigenlijk...
Maar ik heb daar wel een interessant voorbeeld van. Dat heb ik gezien doordat ik zelf een tooltje gebouwd had die naar robots.txt bestand kijkt en die mij een alert geeft als ze veranderen. Het was nog maar een dag na de conferentie, alleen na die persconferentie van Bing, dat ik zag dat, ja, is dat toeval? Of is dat bewust dat TikTok een bepaalde folder, TikTok.com, een bepaalde folder op haar website geblokkeerd had voor Bingbot? Maar specifiek voor Bingbot. Ja, we weten natuurlijk niet of dat een antwoord is op die AI van Bing, maar het is toch wel heel toevallig. En ja, het bleek dat dan ging te gaan over zo'n pagina's voor zo'n beste dit en beste dat. Ja, natuurlijk, dat is iets waar dan een AI wel een goed antwoord op kan geven, zo van die beste zoekwoorden. Dus dat was wel echt opvallend. Maar ja, het moet zijn dat dat heel echt haast gebeurd is, want daarmee hebben ze ook wel een aantal andere dingen onbewust gedaan, dat ik nu niet ga bespreken. Maar dat is heel, heel straf dat TikTok daar als antwoord zou zeggen van ja, we gaan gewoon Bingbot blokkeren op een bepaalde folder van onze site. En je moet weten, je kunt daar wel twee bedenkingen bij maken. Als je dat blokkeert, dan staat dat wel nog altijd in de Bing-index. Hé. De laatste versie staat nog geïndexeerd. Hé. Dus die zeggen gewoon, mogen ons niet meer opnieuw bezoeken.
Klopt.
Maar als die dat dan gaan no-indexen, die folder, allez, ik bedoel, extra nog een no-index toevoegen ook, dan gaat Bingbot dat ook niet zien, hé, want ze gaan niet meer mogen crawlen. Dat soort standaard is jouw probleem van gedisallowed.
Wat doe je eerst?
Hè? Wat doe je eerst en wanneer doe je die disallow dan in de robots.txt? En ook, ja, die moeten zeer goed weten bij het management van TikTok dat je daar niet alleen die AI mee blokkeert, maar dat je daar ook gewoon de gewone resultaten mee blokkeert.
De vraag is natuurlijk hoeveel TikTok uit Bing haalt. Want laat ons zeggen dat Bing, zeker in België, is toch niet de grootste traffic, organic traffic generator. Hè?
Ja, ik heb nu natuurlijk al een tijdje niet meer gekeken wat dat marktaandeel van Bing was. Het was niet echt groot.
Ja. Ik dacht dat we ergens in België op een 96-97% Google zaten. En,
echt?
De rest is verdeeld over Bing, Ecosia en alle andere.
En dan had je natuurlijk nog het ding dat het meest gebruikte keyword in Bing eigenlijk gewoon Google is.
Klopt.
Dus dan eigenlijk, als je daar rekent dat dat eigenlijk ook aandeel voor Google is, dan is dat nog meer percentage voor Google. Maar ja, het kan plots veranderen, hè?
Ja, ik moet zelf toegeven dat ik wel best onder indruk was van hoe Bing naar voren kwam in de presentatie. En ook, laat nog maar zeggen, het voorbeeld met Microsoft Edge. In het verleden Internet Explorer, daar wordt nu veel over gelachen, maar Edge met dan de AI-module erin, waarbij je gewoon een PDF, stel dat je een PDF openstaan hebt en je vraagt aan die AI-module van vat deze PDF even samen, dat die gewoon een goede samenvatting heeft. En dat is wel enorm kracht en ik denk dat Google daar wel moet voor opletten. Als het dan meer bekend wordt natuurlijk, de voordelen daarvan, dat Chrome misschien wel wat percentage kan verliezen. Maar Google...
Ja, dus browsers in het geheel ook. Dat was ook een voor discussie op Twitter. We zagen plots, gisteren of eergisteren, ja, ik weet niet wanneer dat deze podcast live komt, maar voor ons was het nog maar een paar dagen geleden dat er meldingen op Twitter kwamen dat Google en Microsoft serieus aan het vechten waren met elkaar door als je een plugin gebruikte voor Chrome. Wat was dat? De Bing-plugin of de Bing-Chrome-extensie voor Chrome dus. Als je verwijderde, dus de installatie verwijderde, dat je een melding kreeg van ja, ze zijn zeker dat je dat wil verwijderen, want dan ga je de nieuwe experience van Bing niet meer krijgen. En als je dan zei van nee, ja, dan kreeg je dan een melding in Chrome, ze zijn wel zeker dat je dat wilt doen.
Ja, ze zijn daar wel redelijk agressief op dat vlak, vind
ze
ik.
Ze zijn echt met elkaar aan het vechten en het is eigenlijk een beetje
well, ik denk dat kinderlijk vooral, gevecht. Ik denk vooral dat Bing hard aan het vechten is natuurlijk om... Dus daarom ook, dit is voor hun... Is het een belangrijke moment.
Nee,
die hebben niet veel te verliezen. Dat is ook hetgene. Ik was onlangs een interview aan het luisteren van Satya Nadella. Die zegt ook van dit is een volledig nieuwe categorie. En het is ook de meest profitable categorie van internetbusiness die er bestaat. Als je ziet wat dat Google qua winsten ophaalt. En als Microsoft daar nog maar meer en meer deeltjes van kan gaan puzzelen. Ja, als ze daarmee een profitability kunnen ophalen, en zeker met die zoekmachine, verder kunnen ontwikkelen met de krachten wat Microsoft heeft, dan zijn ze niet meer te stoppen, denk ik.
Ja, nee, dat is wel waar. Het is natuurlijk ja, David versus Goliath. Hey. Ik heb het hier opgezocht en Bing, daar, als de cijfers kloppen, dus schiet mij niet af, zou dat ja, een dikke 11 miljard genereren. En Google... zo 224 miljard genereren. Dat is toch wel...
Ik denk dat je ergens ook wel moet nadenken, want het is nu wel een soort van... Google en Bing, tot voorheen waren dat de zoekmachines zoveel blauwe links of extra informatie. Maar het idee van de chatbot is eigenlijk iets nieuws. Dat is iets wat we niet in de afgelopen 20 jaar eigenlijk gezien hebben. En als Bing daar misschien nu de voorsprong kan nemen,
maar...
dan Google heeft nu niet het voordeel van we bestaan al lang en we waren de meeste kende. En Bing was er misschien ietsje later bijgekomen of wat iets te traag op gang gekomen. Maar als ze nu alle twee is, hebben nu ongeveer wel op hetzelfde moment. Maar als Bing misschien die voorsprong kan nemen daarin...
Ja, maar dan gaat... Plots gaat alles terug veranderen en gaat Bing waarschijnlijk terug marktaandeel winnen. Ik heb toch dat gevoel. Nu, het idee van chatbots, ja... We hadden natuurlijk wel al die Facebook-chatbots, maar die waren altijd getraind op zo'n FAQ van uw website.
Heb je gebruikt Facebook nog?
Ja.
Ik weet... Buiten de SEO Benelux leven.
Ja, klopt. Maar dat is een heel andere discussie. Wat ik ook wel interessant vind in dat chatbot-verhaal is... Ja, wie is er dan eigenlijk beter? Want uiteindelijk is het precies alsof ze alle twee zeggen... Ja, we zijn hetzelfde. We gaan exact hetzelfde doen. Het is een generative AI chatbot. Je stelt er een vraag aan, het geeft een antwoord. En ja, het is wachten totdat ze alle twee live zijn voor ons... om te vergelijken welke dat er de beste kwaliteit geeft. En sowieso weten we nu al dat Twitter vol gaat staan met dat soort vergelijkingen. Ik heb die vraag aan hem gesteld en die vraag aan hem. We doen dat nu al. Hey.
Ik zag zelf onlangs iemand die het idee opperde om twee sites te maken waarbij dat de content gegenereerd werd door de AI. Eén van Google, één van Bing. En te zien welke de beste rankt dan.
Ja. Dat zou wel echt machtig zijn. En een ander idee dat je zou kunnen gebruiken, is dat je... ja, we mogen het niet doen, maar je kunt ook cloaken. Hè? Dus je zou kunnen op je website aan Bing een bepaald antwoord geven op een vraag en aan Google een bepaald antwoord geven op je vraag, maar een compleet ander antwoord. En dan zien wat er gebeurt. Of dat Bing je antwoord wil tonen, of als Google je antwoord wil tonen. Eigenlijk ben ik nu te ver aan het gaan, maar dat zou eigenlijk een soort AB-testing kunnen zijn... over hoe goed dat een AI uw content vindt, door te zeggen, ja, van een keer kijken wat dat antwoord A in Bing doet en wat dat antwoord B in Bart doet. Want het kan, hè. Je kunt effectief gewoon kijken naar de user agent en daar een ander resultaat aan geven, een andere pagina tonen.
Ik denk dat er nog enorm veel interessante testen en nieuwe dingen gaan uitkomen rond alles wat dat met AI te maken heeft. Dus het is denk ik sowieso een feit dat het een deel van onze job wel gaat aanpassen. Aan de ene kant vind ik ook wel, het biedt ook wel nieuwe mogelijkheden.
Contentproductie.
ChatGPT en Bing, nieuwe contentproductie. Ik gebruik het zelf vaak ook met de Google Sheet add-on om eigenlijk te gaan klassificeren. Bijvoorbeeld om wanneer je een bepaald artikel hebt over een bepaald nieuwsfeit, kan ChatGPT op een manier bepalen wat dat het sentiment is, bijvoorbeeld. Om nog maar te gaan zien van, oké, wat scoort er goed in, bijvoorbeeld in een Google Discover. Dus je kunt er wel, of recepten te klassificeren. Wat is een dessert en wat is een hoofdgerecht?
Maar weet je...
Is daar echt wel goed in?
Dat soort dingen is wel een beetje de vraag van, ja, gaat dat dan correct geclassificeerd zijn? Want je hebt eigenlijk geen mechanisme die je zegt van, ja, we waren met 90% zekerheid zeker dat...
Er is altijd wel een soort van check die je zelf moet gaan doen, denk ik. Ik denk dat we nergens...
Maar ja, het clusteren van keywords is simpel.
Vertrouwen,
het clusteren van keywords is natuurlijk ook gewoon simpel. Hé. Als je vindt dat het in de verkeerde groep staat, dan pas je het aan. Maar ik gebruik ChatGPT ook om code te schrijven. Ja, natuurlijk moet er dan wel op vertrouwen dat die code dat daar geen gaten is in. En ik heb onlangs nog code geschreven voor een bepaald sideproject. Sorry, ik kan nog niks zeggen daarvan. Ik had het gedeeld met een vriend die programmeerde. Hij had mijn database al gehackt.
Nieuw AI-model.
Nee, maar ik was wel gehackt. Dus dat is wel een dingetje. Nee. Je denkt dat omdat je het een simpele vraag stelt, gaat hij je een simpel codevoorbeeld teruggeven. Maar dat codevoorbeeld had geen... Omdat ik het ook simplistisch gevraagd had, had geen rekening gehouden met SQL-injectie of met een script dat geïnjecteerd werd. Dus ik had het eigenlijk zelf... Ik had het zelf beschermd tegen SQL-injectie door er een prepared statement van te maken in PHP. En dan had mijn compaan het fantastische idee om JavaScript naar een database weg te schrijven. En de moment dat ik dan mijn dashboard bekeek, kwam er een meme op. Ah, Jan is getrolled door Simon. Dat zijn de gevaren, hè, van zo'n chatbot. Dat je te weinig research doet en dat je gewoon dat antwoord copy-paste in je code. En Ja, sorry, maar daar gaat nog ding mee gebeuren, hoor. Maar goed, wie had er de beste resultaat? Wie had er dat dan best antwoord op gegeven? Had dat dan ChatGPT zijn of gaat dat Bart zijn? Wat zijn er echt wel verschillende, hè? Ik heb nog niemand horen zeggen van ja, maar wat gaat er nu eigenlijk met de ChatGPT van Bing gebeuren? Gaan die ook de Bing-index gebruiken? Je hebt dat net ook gezegd.
Die gebruiken die nu.
Is dat al bevestigd?
In principe is er nog een verschil tussen ChatGPT, dus de standalone tool, maar hetgene wat dat Bing nu gebruikt, is echt getraind op de data van Bing. Dus stel dat je iets vraagt van die vandaag relevant is, dan zal die tool daar antwoord kunnen
geven. Ik had die bevestiging nog niet.
Hetzelfde is van Google ook.
Die bevestiging had ik nog niet gekregen, omdat ik wist dat Bing ermee bezig was. En dat ging implementeren, maar het moet natuurlijk snel gaan. En bij Bart hebben we eigenlijk gewoon gehoord, ja, persconferentie, zeer weinig info. Staat. We weten nog niet voor wanneer dat is. Maar het zal wel live webdata gebruiken. En een belangrijk verschil dat ik ook zag, was ChatGPT en in extenso Bing, denk ik dan, zou trainen op de tekst, hè? Op gewoon webdata, maar dan echt textueel. Terwijl Bart, dat stond toch ergens, zo op tekst, audio en op video trainen. Ik zie Google bijvoorbeeld geboren dat YouTube-video's, dat de Sam zei ook, AI-systemen die video's snappen bij Google, die video's parsen om te weten wat er in die video eigenlijk gewoon zit. Denk aan die key moments bijvoorbeeld en gewoon tekst op frames. Die eigenlijk dat zouden gebruiken om ook Bart te trainen. Dat is wel een groot verschil. Maar wat ik niet wist, was dat... Dat is een beetje heel vreemd, hè? Dus voor Bart hebben we echt de naam Bart. Maar voor ChatGPT hebben we de website chat.openai.com. En we hebben ook de ChatGPT in Bing. Dus we zouden beter ook een naam geven daaraan.
Ja, Bing bij Microsoft AI. Zijn ze er nooit echt goed in geweest. Hè?
Nee, Bing Chat.
Windows 7, Windows 6, wat heb je allemaal. Dus ze zijn er nooit echt toppers geweest.
Nee, klopt.
Alhoewel, ja, laat ons zeggen Bart. Bij Google kunnen ze er ook wel wat van om soms wat zinloze naam te geven. Hè?
Maar Bert, dat was een afkorting. En...
Dus dat is een soort van language model, dacht ik. Hè?
Ja, de T van Bert was alleszins Transformer, dus ook weer iets met AI. Lambda is language model. Ik weet het niet meer. Maar Lambda is ook een afkorting gewoon. Dus ja, daar kun je nog toe komen. Maar Bart is geen afkorting, voor zover dat we weten. Dus niemand weet eigenlijk waar die naam vandaan komt. Maar goed, ja, het is er nu. En het is getraind op de lightweight versie van Lambda. Dus dat Lambda was dat model die teksten genereert. Vandaar generative AI. Het was blijkbaar te kostelijk en niet schaalbaar genoeg om de gewone versie te gebruiken. Ze hadden nu een afgeslankte versie van gebruiken om sneller te kunnen schalen.
Wat dat ook wel zal nodig zijn, denk ik ook naar capacity toe. Je moet eens proberen om ChatGPT te openen in deze week. Het is veelmaals dat je gewoon de melding krijgt dat er geen capacity is. Dus,
ik raak er in het weekend
Google
in.
Kan dat natuurlijk niet maken dat het niet zou werken op een dag.
Nee, dat klopt. Die hebben natuurlijk wel die schaalbaarheid. Hè. En Bing heeft ook die schaalbaarheid. En OpenAI heeft die misschien niet. Maar ja, raak jij erin, in de ChatGPT van OpenAI?
Deze week is me niet gelukt. Maar als ik erin raak, ben ik er echt wel heel tevreden mee met hetgeen wat we kunnen. Maar misschien om wat samen te vatten rond het hele AI-moment. Ik denk dat er sowieso ook kansen in liggen voor wij als SEO-specialisten. Waarschijnlijk zouden er wel testen gebeuren, zouden er wel dingen gebeuren waarop dat we op een of andere manier kunnen achterhalen hoe dat we voor een stukje wel kunnen op de juiste manier optimaliseren. Maar ik denk dat we zeker nog niet werkloos zullen zijn in de komende jaren.
Nee, ja. Er zullen waarschijnlijk veel rapporten naar het management nodig zijn om te zeggen wat is de impact van die tool. Alleen al dat... en ook, ja, ik ga dat sowieso inzetten om content te produceren ook. Alleen, ik ga dat wel heavy cureren en controleren voordat ik dat schaal.
Want is dat... Want uiteindelijk, ja, zou ik kunnen zeggen, een copywriter is overbodig, maar op den duur, als iedereen dezelfde tool gebruikt, ga je ook heel veel dezelfde content eruit zien.
Ja, klopt. En misschien dat er dan ook weer een extra dimensie komt aan het beste antwoord geven dat er is. Hè. Maar op zich is dat wat we altijd proberen te doen met content.
En zie je dat vaak misgaan bij bedrijven bijvoorbeeld? Dat ze te snel iets willen content maken om nog maar content te maken, maar eigenlijk niet de juiste effort, niet de juiste expertise erin te steken?
Ja, zeker op projecten waar je weet dat er heel veel contentproductie is en dat je dan zelf als SEO-specialist keuzes moet maken. Want als je het echt in orde wilt doen, dan kun je gewoon minder content op dezelfde periode produceren. Dus dan zie je wel dat er een groot verschil is tussen de pagina's dat wij creëren, dat wij brieven, en de pagina's die iemand anders creëert. Het zijn dan uiteraard die pagina's die wij creëren die het best scoren in Google. En ja, je ziet gewoon op het web dat er altijd heel veel korte en niet echt complete antwoorden zitten, waardoor dat je moet verder zoeken. En diegenen die bovenaan scoren, dat zijn vaak pagina's waar dat een onderwerp echt heel holistisch wordt uitgelegd. En iedere vraag dat je daarbij kunt stellen, staat ergens wel uitgelegd op die pagina. Dus ja, je ziet wel duidelijk het verschil tussen iets waar dat over nagedacht is en pagina's die geproduceerd zijn voor snel live te zetten.
Klopt. En dat is hetgene wat we ook wel moeten op kunnen pushen, denk ik, wij als SEO-specialist. Die om zomaar iets te schrijven voor zoekmachines of openbaar iets te hebben, maar dat je er echt wel de nodige tijd en effort moet insteken. Stel, Google gaat door met de chatbot, het is een groot succes. Wij hebben geen werk meer met Google. Dan kunnen we eigenlijk binnenkort misschien overstappen naar Yandex, want daar weten we tegenwoordig wat alle rankingfactoren zijn, of niet?
Ja, dat is wel een heel ding, hè. Dat Yandex-leak van rankingfactoren. Daar valt zoveel over te zeggen en ik denk dat er ook al heel veel over geproduceerd is. Maar ja de principiële vraag die ik dan krijg van veel mensen is, maar leren we daar iets uit? Want Yandex is Russisch. Ik heb nog nooit Yandex gebruikt. Ik denk dat als ik op die site uitkom, dat het per ongeluk is. Dus dan is,
Ik denk dat het super interessant is om wel een beetje te weten. Het is een zoekmachine. Het is niet hetzelfde schaal als Google, maar het is toch een van de vier grote, laat maar zeggen, in de wereld. Mm-hmm. De rankingfactoren zijn misschien niet van deze tijd of van de meest recente versie, maar het is wel interessant om te zien van wat dat ze gebruiken. Want er staan toch wel enkele opvallendheden in.
Ja, ik vond het interessant om erover te lezen en ik wilde dat ook wel een klein beetje kunnen gebruiken als een soort vertaling naar... Als je dat begrijpt, zijn er wel wat gemeenschappelijke kenmerken met Google, omdat beiden zijn zoekmachines. En infrastructureel werden er toch wel een paar zaken aangehaald die ik dan persoonlijk verder ga inlezen in de toekomst. Zaken als wat dat een document server is, een inverted index, of... Het feit dat blijkbaar ook protocolbuffers gebruikt worden, en dat is nogthans iets van Google. En ik ga niet beweren dat ik al die concepten nu al snap, maar dat zijn wel van die zaken die mij boeien, omdat het u uitlegt hoe dat information retrieval, zo noemen ze dat dan toch wetenschappelijk, hoe dat gebeurt. En als je dat kent, dan is het toepasbaar op iedere zoekmachine, dus in feite ook op Google. Hè. Maar die rankingfactoren, los van die infrastructuur. Er zaten daar inderdaad wel een paar heel interessante in. En ik heb nog met een collega op het werk zitten discussiëren over why dat daar überhaupt in zit. Er zitten een paar logische dingen in. Maar om een voorbeeld te geven van iets heel onlogisch, het aantal slashes dat in uw URL zit. Waarom zit dat daarin? Iemand zei mij, maar wij horen altijd en wij zeggen altijd dat de URL op zich niet zo uitmaakt. Dat is ook zo, een kleine factor. En vooral URL-depth, de diepte. Dus dat betekent hoe diep dat hoeveel folders zitten diep. Dat maakt eigenlijk niet echt zo uit. Het maakt meer uit hoe ver dat je pagina verwijderd is van de home. Ja, hoeveel kliks dat je nodig hebt om van de homepage tot die pagina te geraken.
Je kraaldiepte in feite.
Je kraaldiepte en... dat is iets waar we vooral, als we spreken over Google, al bevestigd is van Google uit, van ja, wij hangen ook meer waarde, meer belang aan een pagina die niet te ver van de home staat. Ik kan me voorstellen dat dat bijvoorbeeld heel nuttig is om te zeggen van ja, een blog van het jaar Stillekes, die ondertussen in het blogoverzicht op pagina 20 staat, dat is niet meer zo belangrijk als dat recentere blogbericht, of dat is niet zo belangrijk als de evergreen pagina's die je gewoon via het menu vindt. Maar blijkbaar bij Yandex is het niet zo belangrijk. Maakt gewoon dat je URL kort is en dat er niet te veel slashes in staan.
Omdat er een analytics code op staat, of er, ja, er waren enkele heel simplistische, moet ik het zeggen, simplistische zaken toch? Hè?
Ja, ik weet niet of dat jij er meer van weet, maar daar rond die analytics, dat vind ik ook wel een interessant. Was het niet dat er iets stond over dat het dat er ook wel onderscheid gemaakt werd over type analytics? Of ging het gewoon over analytics? Staat er een analytics tool in het algemeen op?
In het algemeen was het.
Dus het maakt niet uit, Google Analytics of een Adobe.
In hoeverre dat er destijds natuurlijk, wanneer dat die rankingfactoren actief waren, heel veel verschillende analytics tools waren die al bekend waren. Maar inderdaad, dat was een van de factoren die erin stonden als dit kan mogelijk een invloed hebben op je ranking in Yandex.
Ik blijf het toch raar vinden. Nu ja, goed. Dat zijn al twee vreemden. En ik denk dat jij ook iets misschien gezien hebt rond die trusted domains. En er was ook hier iets vermeld over nieuwswebsites. En dan waren er toch al een paar mensen aan het discussiëren over wauw, dat zou weer wel een keer politieke inmenging kunnen zijn. Want ik dacht, als ik me niet vergis, ook iets te zien rond het feit dat er Oekraïense, is het een Oekraïense site? Dat zat er echt wel in, dacht ik. Ja, waarom moet dat specifiek getraind worden op, is dat hier iets Oekraïens of niet? En dan merk je van, wow, we hebben hier precies een bewijs gevonden dat er toch, hoe moet ik zeggen, inmenging is van de staat, van de Russische staat in het algoritme. Een perfect sluitend bewijs hebben we niet, want ik heb niet echt de gewichten gezien daarvan. Maar het zal wel degelijk een negatief gewicht zijn, denk ik, als het een Oekraïnse site is. En die trusted domains, we hebben daar ook geen lijst van gezien. Dus we weten ook niet hoe actueel dat is. Maar je kunt alleen maar speculeren dat in het slechtste geval de staatsmedia geboost worden. En ja, andere media niet, hè. Maar goed, speculeren, hè.
Speculeren. Daar houden we het bij. Ik denk, dus Yandex, heel interessant. Ik denk dat voor iedereen wel aan te raden is om gewoon eens misschien door te lezen wat dat daar allemaal in staat. Er staan ook enkele factoren die sens maken rond user metrics en zo verder op. Eventueel de website zelf, wat dat wel opvallend is, aangezien dat niet altijd gemeten wordt. Google ontkent dat ook altijd. Er zijn daar wel wat discussies over, denk ik. Bijvoorbeeld naar een heel simplistisch gezegd, een bounce rate of het pogelsticking toe en zo verder.
Ja, ik had het concept Welltime ook zien passeren. Ik weet niet of dat jij dat hebt gezien. Misschien dat de luisteraars die nog niet weten wat dat pogelsticking of Welltime exact is, misschien moeten we dat een keer toelichten.
Ja, pogelsticking is in principe van hoe snel keert een zoeker nadat hij de website, de eerste pagina heeft bezocht, hoe snel keert hij terug naar de zoekresultaten. Ja. Dwelltime ben ik nu even aan het denken, dat is ongeveer hetzelfde, dacht ik zo.
Dus, ja, op zich is dat inderdaad. Het houdt verband met elkaar. Hè. Ik dacht dat pogo-sticking vooral betekende dat er effectief het fenomeen was van dat iemand klikt op een resultaat, maar blijkbaar niet content is ervan. Dus die keren terug naar Google en klikken op een ander resultaat. Dat is natuurlijk wel echt een sterk signaal dat je niet content werd met dat eerste. Of dat het toch niet volledig genoeg was. En dwelltime, ja, daar zit dat woordje time in. Dus ik dacht dat het daar vooral ook ging van ja, hoe lang, goh, daar heb ik al veel over gelezen, maar het zou kunnen zijn hoe lang dat je op die website zit of hoe lang dat duurt eer dat je terugkeert naar de zoekresultaten. En ja, sommige mensen gaan daar zelfs zo ver in dat ze zeggen van, ja, maar je moet dat niet bekijken als in één sessie, maar soms zelfs als in gewone gebruiker in het algemeen keert die morgen terug naar de zoekresultaten. Dat kan ook te maken hebben met ja, hoe lang duurt dat? Hoe lang duurt die zoektocht, laten we het zo noemen. Dus het houdt gewoon heel veel verband met elkaar, vind ik.
Klopt, en er zijn zeker overeenkomstige zaken te vinden met Google. Want er is blijkbaar werken daar effectief ook ex-Google-ontwikkelaars.
Dat vond ik ook wel een interessant. En zeker omdat je nu dwelltime en pogelsteking aanhaalt, hebben we niet altijd gehoord van Google dat ze zeiden, ja, maar we gebruiken geen user metrics en al zeker niks uit Google Analytics, want dat is niet betrouwbaar genoeg. Dat is, we hebben daar ook niet data van elke website.
Het is ook makkelijk te influencen natuurlijk, hè, in Google Analytics.
Maar, ja, maar daarom zeggen ze ook dat ze het niet gebruiken. Maar als je Google mocht geloven, dan zit dat er bij hen niet in. En als je dan zegt dat er ex-Google-medewerkers naar Yandex zijn gelopen, en daar zit het blijkbaar toch in. Allee, we weten niet of dat gebruikt wordt. Hè. Dat kunnen oude metrics zijn die niemand nog gebruikt. Maar ja, als het erin zit, dan is dat toch wel een opvallend verschil met Google.
Dat is zeker, maar terug zijn natuurlijk oude files. Het is een leak van broncode die misschien wel verouderd is. Er kunnen wel wat dingen veranderd zijn natuurlijk. Verder was er denk ik nog wel iets interessants. Meer van de Bing-kant ook terug. En iets wat dat Google zegt al lang niet meer naar te kijken, is in de XML sitemap de
last mod tag.
Ja, de last mod tag, inderdaad. Ik kon er eventjes niet op komen.
En Google gebruikt dat niet meer?
Wel, ik heb toch al een paar keer gelezen van de god van alle SEO'ers, John Miller, toch aangaf van die last mod, eigenlijk doen we daar niet veel meer. En ik kan mij ergens ook wel inbeelden dat zo een van die dingen is dat een SEO'er wel graag eens misbruikt. Ah,
ik vind dat fantastisch. Dat gaat hier een discussie worden, want ik dacht dat Gary Iles had gezegd dat ze het gebruikten, maar dat ze niet standaard op vertrouwden. En je hebt zo twee heel...
Ik zou er ook niet op vertrouwen als ik Google was.
Maar je hebt wel twee verschillende dingen. Hè. Je hebt in je sitemap kun je onder andere twee tags steken, de last mod. En je kunt daar ook, dacht ik, iets rond frequency in steken. Ja. En dat was dan zo daily, weekly, monthly. Ja, dat werd al zeker niet gebruikt. Ik denk dat ze dat ook bevestigd hebben. Maar dat Gary zei van ja, we kunnen niet vertrouwen dat dat altijd klopt, die last mod tag, want je kunt dat artificieel beïnvloeden. Dus ze zijn van, ja, we kunnen dat gebruiken bij Google, maar enkel wanneer dat we merken dat het ook effectief klopt. Dus dat er daar een soort van controlemechanisme in zit. Maar dat is zoiets dat ik ooit gehoord heb. En ik zou wel willen weten, is het waar, is het niet waar?
Ergens zou het wel iets logisch zijn voor zoekmachines om zoiets te hebben, omdat ze dan echt kunnen gaan bepalen van, oké, zeker als ook bijvoorbeeld die frequentie er zou zijn, kunnen ze beter hun crawl resources gaan sturen, omdat ze weten van oké, die pagina wordt eigenlijk maar upgedate om zoveel tijd. Of als ze van de laatste 5 keer zien, oké, die last mod is eigenlijk niet aangepast geweest, die pagina verandert niet veel, dan is het niet nodig dat ik daar telkens opnieuw kom. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een live blog. Er breekt ook een oorlog uit in Oekraïne, dat is gebeurd. Er is een live blog, er zijn doorheen de dag verschillende updates. Google ziet dat ook, er is telkens een update. Dan kunnen ze die resources iets meer naar daar sturen dan de website van de lokale bakker die maar 1 keer in 2 jaar aangepast wordt om onderaan in de footer 2022 naar 2023 aan te passen.
Ja, er is wel iets daarover te zeggen. Hè. Sowieso heb je altijd de indruk dat mechanisme over wat crawlen we vaak, wat crawlen we niet vaak, dat nogal, ja, als je de crawl stats bekijkt in Search Console, dat soms niet echt logisch is. Want dat ze dan veel crawlen en niet veel crawlen. En ja, inderdaad, die last mod, wat hadden ze aangekondigd? Misschien moeten we daar nog een keer mee beginnen. Ze hadden gezegd van, kijk, bij Bing gaan we de last mod tag toch meer gebruiken om slimmer ons crawl resources te sturen, zodat we dat toch meer sturen naar pagina's die volgens de sitemap blijken meer geüpdate te zijn. En we laten ons hopen, dat heb ik ook deze week op Twitter gezegd, dat ze dat een klein beetje slim aanpakken, want het is nogal heel gemakkelijk te manipuleren.
Zoals alle mooie dingen, zo'n SEO-specialisten er misbruik van maken.
Ja, this is why we can't have nice things. Nee, ja, dat klopt.
Maar het is ook voor een stukje wel hetgeen wat dat Bing altijd probeert wel te doen, zelf ondanks nu ondertussen al een half jaar of meer dan een half jaar geleden met de index API of de IndexNow API, waarbij dat je gewoon aan Bing kunt laten weten van deze pagina's update. Het is iets wat Google, iedereen dacht van Google had er misschien ooit ook op springen, maar tot nu toe radio silence daarover. Hè?
Volgens mij denken die bij Google altijd van ja, maar wij kunnen dat beter. Want...
En de vraag is, misschien kunnen ze het wel goed. Ze hebben natuurlijk de infrastructuur wel. Ze hebben misschien de AI-modellen die op den duur gaan bepalen van hoeveel moeten we een website gaan crawlen of niet.
Maar wat we hebben is de manuele request indexing button in Search Console, die volgens mijn bevinding sinds deze week plots sneller werkt. Terug, maar dat heeft lange tijd... Ja, ja
lange tijd hadden
we de indruk dat er niets gebeurde als je op die knop duwde. Maar kijk, ik zit in het kamp van IndexNow. Ik heb het nog niet geïmplementeerd voor een website, omdat het door Bing getrokken wordt en omdat het gemakkelijk is als je zo'n WordPress-website hebt, of zo, om een module te installeren, maar om dat nu echt te laten coderen door een programmeur. Het sop is de kolen nog niet waard, want nogmaals, Bing, vrij klein... Ik was eigenlijk aan het wachten totdat Google op de kar ging springen. En kunnen we even, als iedereen dan toch bezig is over duurzaamheid, hoeveel klanten dat ik niet heb, die spreken over we moeten ons profileren als duurzaam, dat Google ook ja, altijd bezig is, ook heel vaak bezig is met duurzaamheid. Die rekencentra van Google, die cloud centers, die worden heel efficiënt ingericht, die servers, dat men dan echt... daar niet naar kijkt om zo'n mechanisme te hebben dat we gewoon een ping sturen. Dat is het feit. Hè. Gewoon een ping sturen naar Google van kijk, die pagina is geüpdate, je mag ze beginnen crawlen.
Uiteindelijk, er bestaat wel een soort van API hè, bij Google.
Waar kunt de sitemap
jobs, ping niet. Google for Jobs bijvoorbeeld. Daar moet je echt heb de keuze ofwel ping je sitemap ofwel stuur je je nieuwe jobs door naar de API. Hetzelfde met livestreams. Je moet op een of andere manier aan Google laten weten van oké, er is nu een livestream begonnen. Dat is ook via de API. Alleen zeggen ze in de documentatie van please, beste SEO-specialist, don't misuse this.
Dat is wel
or you will be punished.
Ik was daar eigenlijk al totaal over aan het denken. Dat klopt. Je hebt inderdaad die jobposting API, toch?
Dat is in principe de indexing API. Of het nu voor jobs gebruikt wordt of voor een livestream... Dat is hetzelfde.
Maar toch heel vreemd, en ook voor livestreams trouwens, dat men het daar ondersteunt en zegt van ja, oké, het werkt goed, maar dat Google zelf niet wil dat we dat gebruiken voor andere pagina's ook. Ze zijn er toch baat bij dat we dat zouden voor
alles. Het is natuurlijk een verschil tussen, dat zeggen 10 miljoen pagina's en 200.000 miljard pagina's of hoe groot het internet ook is, die plots...
Maar het ding is, dat is een hint. Dus, we zeggen ook heel vaak in SEO, je hebt iets met directives en je hebt ook hints. En een directive is, je moet X doen en je mag niet Y doen. Maar een hint is, kijk, wij zouden graag hebben dat je het zo doet. Je moet niet. Wij willen dat je het doet, maar Google zegt voor ons is dat een hint... We hoeven dat niet te doen. Ja, er zou eigenlijk gewoon ook een derde API kunnen komen, zo'n request indexing API, die voor elke pagina toegankelijk is. En waar dat we gewoon zeggen van ja, oké, waar dat Google van zegt van ja, kijk, we hebben nu ping ontvangen, we gaan dat bekijken. Maar als er blijkt op termijn dat je dat gewoon misbruikt en dat de vorige versie dezelfde is als de huidige versie, dan gaan wij voor dat domein geen vertrouwen meer geven aan de requests die toekomen op de API. Dus dat is toch een heel... In mijn ogen is dat gewoon een hint dat je extra kunt geven aan Google. Net zoals dat we vandaag al de request indexing knop hebben. Dat is hetzelfde. Dat is ook een ping dat je stuurt, maar vanuit Search Console. En je kunt dat maar één keer. Je kunt er maar één met een keer sturen. In feite is dat... Dat is ook een hint. Ze hoeven daar niks mee te doen. En ik zou gewoon opteren om te zeggen van ja... Maak het mogelijk en bouw gewoon achterliggend nog een mechanisme die zegt van ja, we gaan de domeinen die dat correct gebruiken, die tool, belonen door effectief te luisteren naar die pings. En de domeinen waarbij dat er nooit niets verandert, maar waarvan dat we blijven die pings krijgen, die op den duur negeren.
Dat is dan een soort samenwerking tussen de API en de crawler dan. Want uiteindelijk moet het wel gecrawled worden om te zien of er iets veranderd is.
Ja, klopt. Maar ik denk dat je het ook een beetje zo moet zien met die last mod tag van Bing. In feite gaat Bing gewoon die last mod tag gebruiken per domein om te zien van ja, oké, die last mod tag zegt dat dat gisteren aangepast is. Ik ga dat opnieuw crawlen. Ik heb nog een vorige versie in mijn Bing-index zitten. Zie ik nu dat er iets veranderd is? Als je dat zo 20 keer doet, op den duur weet Bingbot wel van... Ik moet daar eigenlijk niet echt meer op vertrouwen. Ik moet daar niet meer naar luisteren naar die last mod tag.
Mm-hmm. Dus ja, dat zal heel rap gebeuren, denk ik.
Je moet weten, er zijn ook websites die elke nacht een beeld doen van de website en elke pagina opnieuw genereren. En dat eigenlijk in de infrastructuur ook wordt gezegd van ja, maar ja, dan is die pagina eigenlijk last modified gisteren. Dus iedere dag, terwijl het content niet veranderd is. Ik ken zo'n website, maar ik ga niet zeggen welke. Die dat doet.
Nee.
Maar die doen dat en dat is niet bewust. Die kunnen niet anders. Dat is gewoon omdat die website zo werkt. Die wordt elke nacht opnieuw gebuild. Als die beeld klaar is, dan gaat hij in de sitemap. Ik zou het moeten controleren, om toch zeker te zijn. Gaat hij wellicht in de sitemap echt wel zien staan dat er elke dag, dat die last mod tag iedere keer op 's nachts 2 uur of zo staat. Ja, is dat dan manipuleren ervan? Nee. Maar Bing moet er wel rekening mee houden dat dat gewoon de infrastructuur van sommige sites is.
Klopt. Oké. Heel interessant. Ik denk dat we zo'n beetje aan het einde toe zijn van onze nieuwtjes. We gingen van AI tot de last mod, tot in het verre Rusland met Yandex. Genoeg stof tot nadenken, denk ik. Zeker over de toekomst van de SEO-specialist. Met een stukje terugkijken natuurlijk in het verleden met Yandex. Naar de prehistorie van de search engines. Maar ja, zoals dat we zien met een last mod, is het nog altijd wel... Het is nog altijd wel op dit moment ook een technisch stukje. Alle content die kan gegenereerd worden door een AI. Je website moet altijd wel nog in orde staan. Dus we hebben zeker wel nog ons werk in de komende jaren.
Misschien zelfs meer.
Voilà, en daar klinken we straks in op.
Yes.
Dankjewel, Jan.
Ja, merci. Merci, Matthias.